Zojuist is gelezen uit Efeze hoofdstuk 4. Dat is wat wij noemen het begin van het zogenaamd praktische gedeelte van de brief. Na een uitgebreide leerstellige uiteenzetting. Want zo noemen wij dat dan. En dat gedeelte begint met: ik bid u, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt, vers 1... waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragen elkander in liefde. U benaastigende te behouden. Het veronderstelt toch enige activiteit. Met een ander statement gezegd. Benaastigende, dat is toch, wordt wat verwacht. U benaastigende te behouden en niet tot stand te brengen. De eenheid des geestes. Dat wil zeggen de geestelijke eenheid. Door de band des vredes. Want die geestelijke eenheid die ons aan elkaar verbindt, is door de band des vredes. Hetgeen een nieuwtestamentische term is ter aanduiding van wat in het Oude Testament heet het verbond des vredes. Uitgebreider, mijn verbond des vredes. Nog uitgebreider, mijn eeuwig verbond des vredes. En wij kennen het traditioneel als het nieuwe verbond. En dat komt omdat het In het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in Hebreeën hoofdstuk 8, met wat nadruk naar voren gebracht wordt en uitgebreid geciteerd wordt vanuit Jeremia 31... waar de uitdrukking vandaan komt, het nieuw verbond. Het is niet een normale term, maar het wordt gebruikt, die uitdrukking wordt gebruikt ter onderscheiding van wat wij dan dus en sindsdien kennen als oude verbond. Want in Jeremia 31 wordt gezegd door de Heer: ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten. Niet naar dat verbond wat ik met hun gemaakt heb als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Het heet dus nieuw verbond om het te onderscheiden van het oude verbond, om aan te geven dat het niet hetzelfde is. Dat is van belang voor de verbondstheologen, dit wat ik nu zeg. Dat is meteen ondermijnd natuurlijk, zoiets. Want het is niet hetzelfde. Het nieuwe verbond onderscheidt zich van het oude, want het nieuwe is genade, het oude is wet. En dan komt er altijd iemand zeggen dat onder het nieuwe verbond ook enige mate van wet is, zoals onder het oude verbond ook enige mate van genade is. Ja, onder het oude verbond kun je ook fietsen, onder het nieuwe kan ook, als je dat zou willen. Dat heeft er niks mee te maken. Dat meen ik echt. Ik overdrijf dit natuurlijk. Dat doe ik met opzet. Dan kun je erover struikelen. Dan loop je blauwe plekken op. En hoop ik dat je er nog weken last van hebt van die blauwe plekken. Dus ga er maar aan staan. Het nieuwe verbond is onderscheiden van het oude verbond. Dat is ook wat uitgebreid gezegd wordt in Hebreeën 8, waar het aangehaald wordt. En in de hele Hebreeënbrief, waar het namelijk uitgelegd wordt wat die relatie is en dat het niet hetzelfde is. Iets dergelijks vind je trouwens natuurlijk ook in Galaten hoofdstuk 3 en 4. En heel Galaten, alleen daar worden deze termen niet gebruikt. Hè. Daar worden andere uitdrukkingen voor gebruikt. Zoals inderdaad wet en genade of wet en geest of wat het maar is. Of wet en belofte, net wat u wil. Maar die ga ik nou toch niet uitleggen. Waar het me om gaat is dat wij aan elkaar verbonden zijn onder het nieuwe verbond. Want wet brengt scheiding. Misschien een filosofische uitspraak, maar het is gewoon wat de Bijbel erover zegt. Wet werkt leugen in de hand, wet werkt de dood. En als er iets scheiding is, dan is het de dood. Want dat is zelfs de definitie van wat de dood is. Scheiding. Maar het nieuwe verbond der genade, maakt één. Dat is ook wat twee hoofdstukken eerder uiteengezet is in Efeze 2. Waar staat dat Jood en Heiden, dat wil zeggen degene zonder de wet en degene onder de wet, dat die met elkaar verzoend zijn voor zover zij zich bevinden in één vlees, namelijk in één lichaam, namelijk dat van Christus, die onze vrede is. En daarom heet het ook het nieuwe verbond, mijn verbond des vredes, enzovoorts. Wij zijn één, en daarmee wordt een decor neergezet als het ware, een achtergrond geschetst. En de bedoeling is dat wij ons benaastigen om die eenheid te behouden. Ik heb wel eens vaker gezegd, ik zeg het nu ook maar weer, zodra wij menen die eenheid tot stand te moeten brengen, ontkennen wij de eenheid die er is. En ontkennen wij in de praktijk zelfs de basis van de beginselen van de kerk, van de gemeente bedoel ik dus. Hè. Wat is de gemeente? Dat is de verzameling van bijeengebrachte gelovigen die allen gedoopt zijn in één lichaam. En als je die eenheid ontkent, dan heb je geen kerk, geen ene algemene christelijke kerk. Die bestaat dan gewoon niet. En dan heb je echt problemen dus, want dan ben je aan het ontkennen wat de Heer in het verleden reeds tot stand gebracht heeft. Dat is kort door de bocht, maar ik heb me laten vertellen dat het ook zo hoort. Kort door de bocht, zo neem je een bocht, zo kort mogelijk. Het schijnt dat je dan ook minder brandstof verbruikt en dat is weer goed voor de hele wereld, want anders vergaat hij, weet u wel. Dus dat moet goed zijn, maar goed. Dat is zwart-wit, maar de Bijbel is over het algemeen zwart-wit, zo zwart-wit dat ik altijd de neiging voel me te verexcuseren daarvoor. Niet alleen hier, maar ook speciaal nog in de brieven van Johannes eigenlijk. Het is nog korter door de bocht dan ik of Paulus, wat het maar was. Jezus, ja, die was ook heel kort door de bocht. Ja, dat was gij adderen gebroed. In plaats van dames en heren. Of edelachtbaren. Of wel edelgestrengen. Of hoe ze maar heten. Ja. Domme. Maar wij zijn één in Christus. En we worden geacht ons te benaastigen. Om daaruit te leven. Dit te bewaren. Enzovoort. Want wij zijn één. En vervolgens wordt dan uiteengezet. Vanaf vers 5, 7 is dat. Dat inderdaad er is verschil. Onder gelovigen onderling. Dat is niet populair. Want ze hebben uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn. Je moet er heel lang voor doorleren. Om dat te begrijpen. Nee, biologie, natuurkunde of filosofie, wat je wil. Politicologie kan ook. Je moet er heel lang voor doorleren om te leren dat alle mensen gelijk zijn. Dat is een goede reden voor waarom dat zo lang duurt. Het is namelijk gelogen. Dus dan moet je... Ja, dat is niet zo. En wij kinderen gods zijn ook niet alle gelijk. Er zijn dingen die gelijk zijn, dat is altijd zo. Namelijk, we moeten op tijd naar de kapper. Daar bedoel ik niks bijzonders mee, nou te overigens, maar dat komt door het voetballen. Heb je dat ook gezien? Als je goed wil leren voetballen, moet je eerst naar de kapper. Waarschijnlijk elke dag, als ik het goed begrepen heb. Koep, Calvijn, moesten wij vroeger hebben. Dan schijn je heel goed te leren. Maar goed, laat me zitten. Maar er zijn dingen die we allemaal... Daar staat, er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Ja, uit Romeinen hoofdstuk 3. Dat is gelijk. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek enzovoort, in een positie voor God oorspronkelijk. Maar daarna is het zo dat wij, wanneer wij toegevoegd worden aan de gemeente, zijn we toch weer allemaal verschillend. Dat is namelijk in de wereld ook zo. Voor God zijn het allemaal zondaren en officieel zelfs dood, sinds dat één voor allen gestorven is enzovoort. Maar degene die in de wereld leeft, de een is de ander niet. Heb je dat nog? Nee, er schiet me een voorval te winnen waarvan ik niet weet of ik het vertellen mag. Maar moet ik even over nadenken. Een broeder vertelde mij dat hij was lastiggevallen door een andere broeder. Die zei, jij moet ook eens een keer een gebed uitspreken in de bijeenkomst. Of een keer een lied opgeven. Of ook een keer de samenzang leiden. Of zelfs een toespraak houden. Want dat moeten we allemaal doen. We zijn allemaal priesters. En we zijn allemaal voor de Heer gelijk. Dus dat moet kunnen. Dat heet de vergaderingsgedachte is dat eigenlijk. Hè? En die broeder zei, nee, want dat kan ik niet. Dat doe ik niet. Een poosje later moest de tent opgezet worden. En die broeder die geweigerd had om aan de vraag te voldoen. Die zei, hier is een tentharing, hier heb je een hamer, sla die er maar in. En toen sprak de broeder, nou nee, dat is zwaar werk, dat kan ik niet. Het commentaar was natuurlijk, we zijn toch allemaal gelijk? We zouden toch allemaal hetzelfde moeten kunnen, allemaal hetzelfde doen. Nou, hier heb je een hamer en een haring, sla hem maar in de grond. Einde van de discussie. Wij zijn niet allemaal gelijk. Wij kunnen het niet alles hetzelfde. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is in de samenleving zo. Dat weet u toch, want u hebt allemaal zo'n managementcursus gevolgd en communicatie en wat u allemaal geleerd hebt. Dat betekent toch dat u andere mensen moet leiden daarin. Cursus leiderschap was het toch? Nee, onder christenen gebeurt het ook. Allemaal een cursus leiderschap gevolgd. Nadat we eerst allemaal een cursus discipelschap hadden gevolgd. Heb je dat nog? Zodat je twee soorten gelovigen hebt sindsdien. Je hebt leiders en je hebt discipelen. Ja, dat was al zo, ook voor die cursus. Dus daar heb je niks mee gewonnen. En bovendien, in de samenleving is dat ook zo. Ook onder de kippen trouwens. Hebben ze... Nee, dat is officieel. Dat hebben ze ergens in Scandinavië, ik geloof in Zweden, dat weet ik niet zeker meer. Hebben ze dat, ik ben het vergeten, hebben ze dat uitgevonden over de pikorde. Hebben ze proeven gedaan met kippen enzovoort. En toen bleek dat er een volgorde waarin ze in de kippen bij de voerbak mochten. En vandaar heet dat sindsdien de pikorde. Heb u dat nog? Dat heb je vervolgens onder apen, want er was een mevrouw die is onder apen gaan wonen. Ik ben de naam nou kwijt, dan hebben ze dat ook uitgevonden. Wie de leiding had dan onder de apen. Ja, onder de olifanten, begin je daar niet aan natuurlijk. Maar wat doe maar. Pikorde, dat heb je onder mensen ook. En onder gelovigen heb je er ook, daar is echt niks mee mis hoor. We hebben allemaal onze plek. In het geheel staat er dan. Hè. Het is wel één, maar we zijn allemaal verschillend. Ik zeg altijd, we zijn één lichaam. En een lichaam, volgens de beste woordenboeken die ik heb... lichaam is een samengestelde eenheid. Alles wat een samengestelde eenheid is, is een lichaam. En een lichaam bestaat dus per definitie uit leden. Dat staat trouwens ook gewoon in 1 Korinthe 12. Maar ja, toch... Daar staat dat ook, ja. En die leden, die hebben dus een verschillende functie. Dat is zo nou eenmaal in een samengestelde eenheid. En onder ons is dat ook zo. Dat wil zeggen, hij heeft ons binnen die gemeente, die één is, een verschillende plaats gegeven. Zoals daar straks is voorgelezen uit Efeze hoofdstuk 4. Namelijk... hij heeft aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Dat wil zeggen, die gave heeft een afmeting. God geeft ons een plek en God geeft ons verantwoordelijkheid. Maar er is een beperking van, uiteraard, een maat. En die is kennelijk voor ieder van ons verschillend. Anders had het er ook niet hoeven staan, toch? Nou goed. En dan vers 11... Want daar gaat die gedachtegang verder. Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostels, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Vier categorieën. Oké, vijf zelfstandige naamwoorden. Maar het zijn maar vier categorieën. Want er staat maar vier keer sommigen. Heb je dat? Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten. Sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en dan niet en sommigen tot leraars. Dat is een goede reden voor, roep ik altijd meteen. Want wie van de vijf hoort niet in het rijtje thuis? Het agrarische beroep van herder hoort niet in het rijtje thuis. Waarom staat het er dan? Omdat het illustratief is voor leraars. Zoals de herder de kudde bij het voedsel brengt en daarop toeziet, zo doet de leraar dat ook als het goed is. Heb je dat nog? En omdat de gemeente wordt voorgesteld als kudde, dat is de illustratie, heet dus degene die daar toezicht op heeft of houdt, die heet herder. Maar in normale termen, zonder beeldspraak, zonder metaforen, is het dus leraars. En apostelen en profeten, dat zijn de fundamentleggers van de gemeente. Dat staat één bladzijde eerder aan het eind van hoofdstuk 2. Waar staat dat het fundament gelegd is. En het is gelegd door de apostelen en profeten. Hetgeen trouwens nog weer aangehaald wordt in hoofdstuk 3 vers 5. En in 2 vers 20 staat gebouwd op het fundament der apostelen en profeten enzovoorts. Dus je kan dat niet missen. Vandaar dat wij in onze dagen geen apostelen en profeten meer hebben. Om de eenvoudige reden dat wij langzamerhand wel aan de dakdekkers toe zijn. Ja, dat is ook maar... Wat dat is, nee, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval geen fundamentleggers. Dat is wel geweest. Je kent toch... In het Oude Testament lezen wij... Ik zoek hem niet op, dat kost me te veel tijd. Lezen wij Jesaja 28. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren steen, een kostbare steen, een edelsteen, fundamentsteen. En er staat, en wie gelooft, die zal niet haasten. En als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, ik denk in Romeinen 10, even nadenken, ik dacht Romeinen 10, dan staat, diezelfde tekst wordt aangehaald, dan staat er, wie gelooft zal niet beschaamd worden. Wat is nou correct, haasten of beschaamd worden? Het antwoord is, beschaamd worden betekent... Vanuit de Bijbel, vanuit het Oude Testament, in het Nederlands weet ik het niet precies. Maar vanuit het Oude Testament, vanuit de Bijbel, betekent beschaamd worden of zich schamen, betekent achterwaarts wijken, wegwijken. In populair Nederlands door de grond zakken. En dat het dan betekent, u weet wat u doet als u zich schaamt. Dat leer je op de toneelschool. Wat doe je dan als je net moet doen alsof je je schaamt? Dan doe je zo. Dan doe je de handen voor je gezicht. Toch? Dan duik je weg. Of je zakt stiekem langzaam onder de tafel. Dat kan ook. Dat doe je in een praatshow dan. Hè? Op televisie. Dan zak je langzaam onder de tafel. Maar goed. Beschaamd worden is achterwaarts wijken. Over de goddelozen staat het. De onrechtvaardigen. Die zullen beschaamd worden. Dat wil zeggen, die zullen weggedaan worden in de praktijk. En in de versie van Jesaja 28 heet het, die zullen niet haasten. Dat betekent dus gewoon hard weglopen. Want dat is wat het betekent. Wie gelooft, loopt er niet bij vandaan, wijkt niet achterwaarts, met hoge snelheid bevolken, maar die bouwt op dat fundament, op die steen. Dat is de betekenis ervan. En in onze dagen, sinds vele generaties, wordt er gebouwd op het fundament. En niemand kan een ander fundament leggen dan gelegd is. Dat is 1 Korinthe 3 enzovoort. Ik bedoel, die fundamentleggers, die hebben wij niet meer. Dat waren de lui die met name vanuit het Oude Testament moesten demonstreren hoe dat Oude Testament spreekt over de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Heb je dat nog? En ik blijf strak volhouden dat hier in de Efezebrief ook inderdaad weliswaar gesproken wordt over de gemeente als zodanig en over ecclesiologie, leer over de gemeente, maar dat niet, daarin niet staat wat niet meteen gefundeerd wordt op het Oude Testament, op uitspraken daar namelijk. Dat geldt zelfs voor dat de Heer aan de gemeenteleden gaven geeft. Want daaraan hebben wij vers 8 tot en met 11 in Efeze 4 te danken. Merkwaardigerwijs worden die vers slecht begrepen. Dat is die van, daarom zegt hij, waarom? Omdat de Heer ons gaven geeft aan elk een van ons. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Dat staat in Psalm 68. Even kijken hoor. Dat staat er niet bij. Ja, staat er wel bij. Psalm 68, vers 19, daar staat dat. En die uitspraak uit Psalm 68 blijkt van toepassing te zijn op ons, dat wil zeggen op de gemeente. Voor degenen die menen dat gemeentelijke waarheid überhaupt niet in het Oude Testament gemeld mag worden of kan worden. Nou, hartelijk gefeliciteerd, dan ben je nu ook van de Efezebrief af. Je raakt vanzelf je hele Bijbel kwijt namelijk, maar ik kan het ook niet helpen. Het wordt gebaseerd op het Oude Testament. Zie? Datzelfde geldt trouwens voor het begrip herders. Want het Oude Testament spreekt over herders en in het bijzonder over de goede herder. Gaat over de roeping van de gemeente. En dat geldt net zo goed voor dat fundament uit Efeze 2, de laatste verse. Over die tempel die gebouwd wordt op één fundament. Waarbij bovendien staat dat Christus daarvan is de uiterste hoeksteen. Niet van het fundament, maar van het hele huis namelijk. Zodat je hier ook de verwijzing vindt naar Psalm 118. Over de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Uiterste hoeksteen. Heb je dat nog? Nou ja, en over Band des Vredes hadden we het al gehad natuurlijk. Maar ja, die komt natuurlijk ook uit het Oude Testament. Zo is Gods plan nou eenmaal vastgelegd in het Oude Testament. Oké, in metaforen, in beelden, in illustraties, maar zeker ook in klare taal, maar dan zodanig dat het te weinig verband is om het te kunnen plaatsen. Maar goed, dat doet het Nieuwe Testament en zegt, kijk, daar gaat het over. Zie. En dan volgt hier in Efeze 4 natuurlijk een kleine toelichting op opgevaren naar de hoogte. Ja, dat is degene die eerst is nedergedaald. Maar dat staat ook in Johannes 3. Over de Zoon des Mensen. En de hemelse dingen. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden. Ja. Hoezo verhoogd worden? Nou, dan is hij eerst nedergedaald en daarna verhoogd. En Johannes verwijst daar dus inderdaad net zo goed naar hetzelfde schriftgedeelte uit Psalm 68. En ik doe mijn best daar niet verder over te spreken. Over wat is dan die gevangenis en hoe of wat. Maar kortheidshalve, dat is kortom, eromheen, maar wel heel kort, is in ieder geval zijn wij samen met Paulus gevangenen nu van Christus Jezus. En in die gevangenis geeft hij ons gaven. Een functie. U merkt dat dit nog een oud-testamentische verwijzing is. Toch? Of niet? Naar Jozef, naar de geschiedenis van Jozef. Ja, het is zo weer kerstfeest, ja. Zo begint Matthäus. Met ene Jozef. En dan weet je het wel. Dan het Oude Testament. Wat was er met Jozef ook alweer? Jozef was die man aan wie die belofte gedaan werd van eerst geboorterecht. En in het Nieuwe Testament verschijnt dat ene Jozef aan wie een teken volbracht wordt. Heb ik u dat wel eens verteld? Zal toch wel? Over Jozef die medegedeeld krijgt dat zijn verloofde zwanger is. Dat zou je maar overkomen. Toch? Nou ja, hij wou geen stennis maken, dan verdwijnt hij. Hij was van zins haar heimelijk. Heb je het wel eens gelezen? Leuk hoor. Hij was van zins haar heimelijk te verlaten. Ja, was een nette man, zegt men dan. Dan zeg ik, ja, dat zal wel. Maar kijk, welke Jozef je ook in de Bijbel tegenkomt, op een of andere wijze verdwijnt hij heimelijk. Die eerste ook. Stiekem verkocht naar Egypte. Ze waren hem compleet kwijt. Maar hij was er wel. En hij droeg de koninklijke waardigheid. Uiteindelijk. Weet u wel? In het Nieuwe Testament heb je iemand die heet Jozef. En die verdwijnt ook heimelijk. Nou ja, hij verdwijnt niet, maar zijn naam verdwijnt. En niemand schijnt het meer te weten. Hij heet Barnabas. Maar hij heette Jozef. Dat staat in de Bijbel. U weet wel, dat zijn die lui die verdwijnen. Trouwens, die man die Jozef uit Matthäus 1, die van plan was haar heimelijk te verlaten, heeft haar toch heimelijk verlaten. Toch? Nou ja, minstens 12 jaar later. Want 12 jaar later komen, en 9 maanden, ja. Dan komen, ja, komen wij hem nog tegen, maar dat is ook de laatste keer. En ons wordt niet vermeld waar hij gebleven is. Heb u die? Dat hoort zo bij ene Jozef. Dat is het geheim van het eerstgeboorterecht. Waar is het gebleven? Bij Jozef. Maar waar is Jozef? Vandaar dat het wat moeite kost om de ware Jozef te vinden. Waar komt die uitdrukking toch vandaan? Dat is een goede Nederlandse uitdrukking. De ware Jozef, ja. Hij is op een of andere wijze zoek. En zo zit het met Gods belofte. Maar in Matthäus 1 komt het bovendrijven. En dan wordt er verteld over Maria, over zijn verloofde. Er was dus al wel een relatie al. In de zin van, er was iets beloofd voor de toekomst. Wij noemen dat een, nou, wij noemden, want het bestaat niet meer, dat weet u. Wij noemden dat een verloving. Dan was er nog niet sprake van een huwelijk. Zie? Het zat eraan te komen. En dan staat er dat al toen het eenmaal gebeurde, was dat opdat vervuld zou worden hetgeen Jesaja gesproken heeft. Ziet de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emmanuel. Maar Jozef, je moet hem Jezus noemen. Lees het maar na, Matthäus 1, zeg maar. Het is nog geen kerst, maar doe maar. Hè? En dan lees je het na in Jesaja waar het staat. En dan staat erbij dat dat een teken is. U zal een teken gegeven worden. Ziet, de maagd zal zwanger worden enzovoort. Zodat de geboorte van Jezus uit de maagd Maria. En dat binnen de echtvereniging van Jozef en Maria. Nou ja, echtvereniging. Die was nog niet geconsumeerd, zoals dat heet. Dat staat er min of meer 2 keer bij. Uitdrukkelijk, hij bekende haar niet totdat ze haar eerstgeboren zoon gebaard had staan. Toch? Maar er werd wel één zoon geboren. Wettig in een huwelijk. En er staat in Jesaja dat dat een teken is. Zodat nu de vraag is, waarvan is dat dan een teken? En het hele antwoord is, het is een teken van de geboorte van heel de gemeente, de mannelijke zoon uit de vrouw, Maria. Voor het gemak zeg ik nu, maar dat is Israël. Want dat is ook zo hoor. Het ligt niet. Het is Israël. Was er dan sprake van een huwelijk? Nou, nog niet. Maar God had wel beloften gedaan, met name in Hosea, aan Israël. Ja, zijn er de 10 stammen van Israël? Dat kan ik niet helpen, maar het is nu helemaal zo. Ja. Had beloften gedaan, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, enzovoorts. of in een nieuwe vertaling, die van het NBG namelijk, van 1951. Dan was het, ik zal u mij tot bruid werven. Zodat je meteen weet wie de bruid is. Maar dat ga ik niet uitleggen. Waar het me om gaat, is dat je dus in Jesaja 9... Is het 9? Nou, ik weet het niet meer. 7, ja, het is linkerblad, zijn linkse kolom, iets onder het midden. Ja, dus, zodat je in Jesaja 7 niet maar een profetie hebt over de geboorte van Jezus. Dat is wel zo, maar het strijkt verder. Het is een profetie over een teken. En het teken wordt vervuld in de geboorte van de gemeente, de mannelijke zoon uit Israël. En die dan uiteindelijk wordt weggerukt tot God en zijn troon. Heb je dat nog? Gemeentelijke waarheid is gebaseerd wis en waarachtig op oud-testamentische uitspraken. Deze schiet me nou te binnen omdat het, omdat het tegen kerst loopt, bedoel ik maar. Dus vooruit. Maar zo zijn er vele profetieën die met een tussenstop, om zo te zeggen, spreken over onze tegenwoordige tijd. Zo is namelijk gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen. Maar het gaat veel verder, want wat wij hier leren in Efeze 4... is dat God aan de gemeente geeft, apostelen en profeten. Dat is het fundament wat gelegd moet worden, waarbij apostelen zowel als profeten met autoriteit de schriften ons bekendmaken en ons vertellen hoe Gods werk in elkaar steekt en waar het op gebaseerd is enzovoorts. Waarbij in het algemeen gezegd moet worden, want ik wil het toch even completeren, dat apostelen profeten zijn, maar profeten zijn nog niet noodzakelijk apostelen. Apostelen wil zeggen dat zij gezonden zijn, uitgezonden worden. Het woord post betekent nou eenmaal zending. Ze zijn apostelen, gezondenen. Maar ze zijn ook in zichzelf profeten. En maar profeten als zodanig zijn niet noodzakelijk uitgezonden. Met andere woorden, de apostelen hebben een bediening naar buiten toe, de wereld in. En de profeten hebben specifiek een bediening binnen de gemeente. Dat is intern. Heb je dat? Vandaar dat je ook in Handelingen nog als melding vindt van profeten, waarvan we verder niks leren trouwens, wie het zijn of wat dan ook. Maar ze functioneren in de gemeente, althans in die eerste generatie. Misschien twee generaties, maar dan heb je het ook wel gehad. En daarna heb je nog sommigen tot evangelisten en sommigen tot leraars. De evangelisten dienen ook het woord. Alle vier die hier genoemd worden zijn bedienaars van het woord. De evangelisten naar buiten toe, net als de apostelen. En de leraars uiteraard naar binnen toe, binnen de gemeente. Heb je dat nog? Goed. Er zijn meer gaven. Dat kan van alles zijn. Wij vinden in 1 Korinthe voor de vuistweg vinden we een opsomming. We vinden wel meer een opsomming, maar dat is maar in het wilde weg. Want het is niet gespecificeerd. Het is niet zo dat er vacatures zijn voor dit en dat en dat. En dit is het lijstje wat we hebben. En meer vacatures zijn er niet. Het hangt van de omstandigheden af wat het is. De een dit, de ander dat. Zo staat het er ook. De een dit, de ander dat. Wat het maar is. Maar hier worden specifiek genoemd die bedieningen die rechtstreeks van doen hebben met het woord als zodanig. Ik hoop dat dat duidelijk mogen zijn. En als je nog nader iets wil horen erover, dan is het dit. Dat in 1 Korinthe bijvoorbeeld, maar ook in Romeinen, daar wordt gesproken over gaven, namelijk verantwoordelijkheden die gegeven worden aan de diverse gelovigen. Hier wordt, als je het goed leest, gesproken over die gelovigen die in hun bediening aan de gemeente gegeven worden. Dat wil niet zeggen dat bij de anderen dat niet zo is. Maar hier is het nog nadrukkelijker naar voren gebracht. God geeft aan de gemeente apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Heb je dat nog? Veel verschil maakt het verder niet, want waar het om gaat, maar dat heb ik u vast al eens uitgelegd, die gaven bestaan niet uit dat men eerst dat men iets kan wat men vroeger niet kon. Dat is niet zo. Ik heb het niet bij de hand, want het is soms dan, ik reken er allemaal niet op. Maar ik heb thuis ergens een papier liggen. Dat gaat dan over muzikanten. En dan wordt gezegd, dat is een goede muzikant. Dat is een gave. En dan zegt de muzikant, oefening. Ja? Wat een talent. En dan zegt de muzikant, oefening. Maar gave, kom op zeg. Je moet er heel hard voor werken. Zo is het nou eenmaal. Het helpt als je enige aanleg hebt. Dat geef ik meteen toe. Maar er komt je heus niet aanwaaien. Misschien dat er een uitzondering is. Ze vroegen Errol Garner natuurlijk waar hij piano had leren spelen. En wanneer, hoe oud hij toen was. En hij zegt, ik kon het altijd al. Ja, dat... Ik denk dat Mozart het ook altijd al kon. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Want dat is niet normaal. Normaal is... ik kan het beter anders zeggen. Een andere keer zal ik u lezen uit Matteüs 25. Vandaag niet. Uit Matteüs 25. Waar staat dat een heer reisde naar het buitenland of zo voor een koninkrijk. Of het koninkrijk is gelijk een heer die buitenlands reisde. Zijn dienstknechten tot zich riep. En de een gaf hij 10 talent. En de ander 5. En de ander 3,5 geloof ik. Of 3,75. Dat weet ik niet meer. Maar hij gaf elke zoveel talenten enzovoort. En ieder naar zijn vermogen. En wij maar denken dat dat vermogen een talent is. Ja, in het Nederlands wel, staat abusievelijk in je woordenboek, maar in de Bijbel niet. Hij gaf talent en ieder naar zijn vermogen. En helaas noemen wij dat vermogen iemands aanleg, iemands talent of iemands gave. Maar dat is niet wat God geeft. Dat geeft God niet, dat erf je van je grootouders. Hè? Je ouders er niet mee belasten. Dus, ze hebben mij uitgelegd dat je meer erft van je grootouders dan van je ouders. Maar dat even terzijde. He? Ik heb nog nagevraagd aan Ephraim. Die zegt, het zou best kunnen. Of leid ik u nou te ver af? Ja. Maar dat is wat je erft. Maar wat God je geeft, de zogenaamde geestelijke gave, is niet dat je wat kunt, is dat je wat moet. Dan geeft hij je een talent. Hij zegt, je kan het toch zo goed? Dan moet je wel kunnen. Zoveel vermogen zit er wel in je. Alsjeblieft. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Hè. Het is volstrekt in strijd met gangbare opvattingen. En in strijd met de Nederlandse toepassing van het woord talent of gave in dit verband. Maar dat klopt nou helemaal niet. De Bijbel zegt dat het anders is. Die zegt, en ieder kreeg talenten naar zijn vermogen. Naar wat hij kon. En ik kreeg niet vermogen. Op grond van wat hij kan of zou kunnen. Wellicht, of wat hij door oefening wellicht zou kunnen. Op die grond kreeg hij een job, een baan, heet dat. En ook wij krijgen in onze dagen, in onze cultuur, een baan, een loopbaan. Gratis, mag ik hopen tenminste. Anders spreken we van corruptie. Op grond van als je goed kunt voetballen, kan je misschien een baan krijgen als bondscoach of zoiets. Want ik denk dat we weer een vacature hebben sinds een paar dagen. Ik vind dat leuk hoor, die dingen. Ja, je moet wat kunnen en dan krijg je een baan. En anders moet je helaas in de politiek. Ja. Oh, er zijn nog een paar mensen wakker. Die was als grap bedoeld, maar toen maar. Niet al te serieus nemen, maar eindejaarsconferentie, dat zit dicht in de buurt natuurlijk. Hè? Goed. Maar je moet wat kunnen en dan krijg je een baan. Maar dan, als je die baan krijgt, moet je ook. Dat komt daarna. Maar de baan zelf is de genade die God geeft. In een bladzijde eerder lees ik, tenminste dat ga ik proberen om dat te lezen. Waar spreekt Paulus over? Het evangelie, vers 7 van hoofdstuk 3... waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade... dus naar de genadegave Gods... die mij gegeven is naar de werking zijner kracht enzovoort. Zijn baan is die van apostel. In Romeinen 12 zegt hij net zoals het over die gave gaat... naar de genade die mij gegeven is, zeg ik u... Hij zegt, ik moet het doen... Nou, dat is de formulering in zijn brieven aan de Corinthiërs natuurlijk. Hè? Hij zegt, ik moet het nu eenmaal doen. En daarom doe ik het ook. Dat is mijn gave. Of hij het kan, hij twijfelde aan of hij het wel kon. Maar hij zegt, ik moet het doen. En jullie vinden dat ik het niet kan, maar ik doe het toch. Want hierin ben ik aangesteld. Dat is de situatie. Zie? Nou goed, maar de Heer... Terug naar de lijn van deze uiteenzetting. De Heer geeft aan de gemeente sommigen door dit en sommigen door dat. Maar het gaat allemaal over de bediening van het woord. En het dient tot de volmaking, vers 12. Toerusting staat er dan in een andere vertaling later. Tot de volmaking der heiligen. En heiligen wil zeggen degenen die aan Gods dienst gewijd zijn... Dat is de enige echte betekenis van het woord heilig. Het betekent gewijd aan de dienst van God. Hier ook. Tot de volmaking degenen die aan de dienst van God gewijd zijn, de heiligen. En dan nog een keer. God geeft die gaven tot het dienstwerk, met nadruk op dienst. Daarom heet het werk der bediening. Met een zelfstandig naam voor de bediening. Daar komt dus de klemtoon op. Tot het dienstwerk. Ondergeschikt. Namelijk tot opbouw van het lichaam van Christus. En niet wederom steeds het fundament leggende. Maar zo staat het in Hebreeën 6. De eerste versen. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Tot opbouw van die tempel uit hoofdstuk 2, vers 19 tot en met 22. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat, maar heb ik u dat wel eens verteld? Als je in de Bijbel leest totdat, zou je het bij gelegenheid ook eens moeten lezen als opdat. Want totdat... duidt alleen op een tijdstip. Tot iets. Maar op dat duidt op een doel. Hier kun je lang over nadenken, maar het enige wat ik probeer te vertellen is dat die woorden in die grondtekst, nog Grieks, nog Hebreeuws, enig verschil maken. En dat je dus alle rechten hebt om zo'n woord te vertalen met op dat. Ik vertel dat ook altijd bij Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand en er staat totdat. Totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Maar dat kan niet waar zijn, want alle dingen zijn al aan zijn voeten onderworpen. Zegt het Nieuwe Testament met grote nadruk. Ook als die psalm wordt aangehaald. Dus het had moeten zijn, zit aan mijn rechterhand op dat. Namelijk opdat ik daarmee... al uw vijanden zou stellen tot voetbank uw voeten. Dat is daarmee gebeurd. Niet dat is een te bereiken doel nog voor de toekomst... maar dat is gebeurd toen de Heer een plaats kreeg aan de rechterhand Gods. De eerste hoofdstukken van Hebreeën leggen dat uitgebreid uit. Hier Efeze 2 natuurlijk ook, maar doe maar. Hier moet je dus ook eigenlijk lezen, dat is het doel... opdat wij allen... zullen komen tot eenheid des geloofs. Dat wil zeggen dat we alles, allemaal geloven. Alles wat in de Bijbel staat. En daarmee eenheid der kennis van de Zoon Gods. Want het gaat erom dat wij leren wie Christus is. En vervolgens dus wat wij in Christus geworden zijn... dan wel wat wij in Christus ontvangen hebben. Ik had het korter moeten zeggen. Wij moeten leren wie Christus is en daarmee wat wij in Christus zijn en wat wij in Christus hebben. Hebben jullie dat nog?
Hem te kennen en de kracht van zijn
Ja, en ik hoor natuurlijk af en toe ook wel eens, meestal op televisie, soms op de radio, hoor ik van die gesprekken die dan gaan over het geloof. En dan kijk ik, oh ja, EO, ja, okay, ja, en weet ik het, Caro, en weet ik het wat het is. En dan zit er een dominee, vroeger heette die lui trouwens domina, althans als ze van vrouwelijke kunnen waren. Maar dat onderscheid schijnt niet meer te bestaan. Nou, ik ben een man, dus ik zie het ogenblikkelijk wat het onderscheid is. En ik wou het ook graag zo houden. Maar goed, maar dan hebben ze daar gesprekken. En waar gaat het over? Echt altijd, waar gaat het over? Ik doe altijd mijn best het te volgen. Want het kan best wel belangrijk zijn, toch? Misschien een blinde vlek voor mij. Maar waar gaat het altijd over? Over hoe iemand zijn geloof beleeft. En of hij het wel beleeft. En of hij wel wat steun heeft in het dagelijks leven aan zijn geloof en wat hij dan gelooft. En mensen. En hoe lang heb ik daar nou voor doorgeleerd? Dat schijnt belangrijk te zijn. Lering voor ons. Nou, het enige wat je ervan kan leren is dat ook die mensen die er zo lang voor doorgeleerd hebben ook niet weten wat ze met hun leven aan moeten en ten onder gaan aan hun eigen emoties, dan wel hun chromosomen. Dan wel hun hormonen. Bedankt aan broeder Max. Maar dat even terzijde. Het schiet me zomaar te binnen. En wat moet je dan met de Bijbel daarbij? Ja, ook niks. Wat zegt de Bijbel over slavernij en excuus? Heb je dat ook zo? Vind je dat nou ook zo raar? Men gaat excuus aanbieden. Hier heb je het. Wij deden dat vroeger niet. Wij moesten excuus vragen. In dezelfde positie. We hadden iets verkeerd gedaan. En dan vraag je excuus. Ik bedel letterlijk pardon. Ik vraag uw pardon. Ik vraag u, en nou bieden ze excuus aan. Take it or leave it. En nou is de ontvangende partij. Wat is nou de ontvangende partij? En die zegt dan van, ja, dat accepteren we niet. Dat kan alleen op die datum. En we accepteren het niet van degene die het komst kon brengen. Dat moet de koning zelf doen. Of Rutte, want het mag niet een blanke wezen. Het mag niet een zwarte wezen. Een gekleurde wezen. En waar moet je excuus voor aanbieden? Voor discriminatie. Op grond van huidskleur. En dan zeggen ze, nee, minister Weerwind mag niet. Want die is Surinaams. Hoe lang moet je excuses nog aanbieden? En hoe lang werken die mensen eraan om discriminatie in stand te houden? Want dat is wat ze doen. Ze maken er geen end aan. Ze houden het in stand. Wat een getop allemaal. Nou ja, ik moet het eigenlijk gewoon volkomen vergeten. Kijk, waar het over gaat is niet dat wij... Ik zou het anders zeggen. Menselijke wijsheid zegt, ken u zelf. Dus wat doen die mensen? Praten over zichzelf. Nee, oké, dan hebben ze een doelpunt gemaakt. Komen ze voor de... krijgen ze een interview en wat praten ze over zichzelf? Wat ging er door je heen? Wordt gevraagd. En dan gaan ze vertellen wat er door hen heen ging. Nou, absoluut niks, maar ze moeten toch wat zeggen. En de club bedanken en de trainer bedanken. En dan weet ik veel. En tante Mien natuurlijk, die ook haar bijdrage geleverd heeft. Wat ging enzovoort. Mensen praten allemaal over zichzelf. En dan heb je zo'n interviewer, die stelt dezelfde vraag 3 keer achter elkaar, met andere woorden. En dan mag de andere persoon, die mag een antwoord geven. Die wordt dan ook onderbroken, want dan komt er weer 3 keer dezelfde vraag. Een andere natuurlijk. Enzovoort. Want die mensen praten allemaal over zichzelf, wat ze de kans krijgen. Enzovoorts. En mijn vader nam mij een keer in vertrouwen. Hij zei, Ab jongen, je moet er eens op letten. Waar al die mensen over spreken. Spreken bedoelde hij dus, hè? Onder geloofsgemeenschappen. Hij zegt, ze spreken allemaal over zichzelf. Ze projecteren hun eigen schuldgevoelens enzovoort. Hun eigen tekortkomingen waarvan ze uitgaan dat anderen dat ook hebben. Precies hetzelfde. Ze praten over zichzelf. En dan komen ze vertellen wat ze beleefd hebben de afgelopen week. En wat de Heer nou weer op het hart gedrukt heeft enzovoort. En waar ze nou weer mee geconfronteerd zijn geworden. Nou is er niks tegen dat je een keer vertelt wat je overkomen. Ik doe het ook wel eens. Dat is misschien tot lering en de vermaak. Een van de twee wellicht. Ja, als het mee zit, allebei natuurlijk. Maar goed. Maar dat is niet de boodschap. De boodschap is niet kennen uzelf. De boodschap is hem te kennen. En mijn eerste zinnen daar straks, terwijl ik ze uitsprak, dacht ik, nou begin ik eigenlijk verkeerd. Maar ja, want ik zei, het hoofdstuk begint met te zeggen dat wij zouden wandelen waardig de roeping met welke gij geroepen zijn. Dat is ook zo, dat is de hoofdstukindeling. Maar eigenlijk wordt dit hoofdstuk ingeleid door dit lange gebed vanaf vers 14 uit hoofdstuk 3. Dat is waar het begint. Oké. En het sluit aan bij het voorgaande. Jawel. Maar kijk, ook de uiteenzetting in hoofdstuk 2 en 3 wordt ingeleid door één gebed. Namelijk van hoofdstuk 1 vers 15... Nou ja, minstens tot en met 19, maar eigenlijk het hele hoofdstuk uit is het een gebed. Heb u dat? Paulus zegt, ik bid. Waar bidt hij dan voor? Nou, in die beide gebeden bidt hij dat wij zouden vervuld worden met kennis van hem. Dat ons gegeven zou worden, hoofdstuk 1 vers 17, de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Vertaald met in zijn kennis, maar het is kennis van hem. Namelijk verlicht de ogen uw harten of uw verstands, net wat u wil, van de inwendige mens namelijk, opdat gij moogt weten, enzovoorts. En dat andere gebed in het eind van Efeze 3... Dat zegt in vers 16, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus, enzovoort. En niet opdat u. Dat gaat over hem. En dat is misschien, ja, dat is misschien niet waar u op zit te wachten, maar ik moet u zeggen, ja, daar wacht u wel op. Want zolang een mens op zichzelf gefixeerd blijft, komt het nooit goed. Terwijl ik zeg, denk ik, je kan niet eens op jezelf gefixeerd zijn, want daar is niks vastigs, geen vastigheid aan. Gefixeerd wil zeggen vastzetten, hè? Dat weet je toch, hè? Processen tot stilstand brengen en vastzetten. Doe je een fixeerbad. Dan fotograaf je hier. Nou, ouderwetse fotografen dan. Fixeren. En dat fixeren betekent iets vastzetten. Maar als je op jezelf gericht bent, dan komt er niks vast. Iemand zei, je moet je erop focussen. Dat komt op hetzelfde neer. Ook scherpstellen. Dat gaat niet lukken, want het beweegt constant. Ik ben het serieus. Ik heb het laten uitleggen door professor Bettex. Langer dan 100 jaar geleden. Die zeggen, mens heeft twee ogen. Die staan alleen naar voren gericht. Hij kan niet achterom kijken. Nou ja, een klein beetje. En hoe ouder die wordt, hoe minder, moet ik u toegeven. Lukt me niet goed meer. Maar hij kan in ieder geval niet naar binnen kijken bij zichzelf. Dat moet hij ook niet doen. Hij kan vooruit kijken en omhoog. Maar altijd vooruit. En dat is de bedoeling dat de mens dat doet. Oké, dit is symboliek. Een metafoor, een mooi beeld. Ja, maar het is wel zo. Zie? Een mens moet niet op zichzelf verliezen. Dat komt nooit goed. Het komt niet goed met de zichtbare mens. Dat is die aardse tabernakel. En die wordt verdorven van dag tot dag. In plaats van vernield van dag tot dag. Dat is 2 Korinthe 4 enzovoorts. En onze verwachting is dat wij een gebouw hebben bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dit aardse gaat voorbij. Wat voor zin hebben die dingen? Het gaat voorbij. Ik was vanmorgen ergens. Daar werd ingeleid met prediker hoofdstuk 1. En ik heb gezegd dat ik al moe word als het gewoon voorgelezen wordt. Het water stroomt naar de zee, alle beken stromen naar de zee. Nochtans wordt de zee niet vol. Dan gaan we helpen met water naar de zee dragen. Helpt ook niet, de zee wordt niet vol. En de winden waaien, zal ik maar zeggen. Maar ze draaien in een bochtje en ze komen weer terug. En dan blijft maar door. Het gaat naar. En de ogen kijken overal naar. Ze worden nooit verzadigd. Ja. Nee, er is niks mis. De oogarts zei, je mag weer alles zien. Dus waarvoor vriendelijk dank. Maar je blijft kijken, het schiet niet op. En toch, en we blijven horen, maar en de oren worden niet vol of zoiets. Dat gaat maar door en dat gaat maar door. En de ene geslacht gaat en het andere komt. En het nieuwe geslacht gaat weer het wiel uitvinden. En het zwarte garen roep ik altijd. En gaat allemaal overnieuw doen. En ze komen ons nu vertellen over hoe het moet met het onderwijs. Want dan weten ze nou ook ineens. Ze hebben een nieuw plan voor het onderwijs. Pedagogiek enzovoort. Mensen bestaat al duizenden jaren en ze weten nog steeds niet hoe ze kinderen moeten opvoeden. Dan kan je wel denken dat je het nou hebt uitgevonden, maar dat, echt niet. Dat weet geen mens. Toch? Nou ja, en dan hoop je voor je kinderen, nou voor je kleinkinderen dan, hoop je dat het nou een keer goed komt. Maar het komt niet goed, want er blijken nog steeds zondaren te zijn. Hoe je ze ook opvoedt. Het is gewoon een dwaasheid. En dan moet het schoolsysteem, het onderwijssysteem moet weer veranderd worden. Want ja, het sluit niet aan bij. Nee, het sluit nooit ergens bij aan. Dat is kenmerkend voor een wereld die zondig is. Dat is mis. Het sluit nooit aan. Het gaat altijd fout. Toen hebben we uitgevonden dat we allemaal een communicatiecursus moeten volgen. Liefst academisch. En komt het dan beter? In mijn jeugd was het al zo. Communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Was het, ja. Ja. Dat wil zeggen, er komt heus niks van. Want mensen willen niet communiceren. Heb je Kaag wel eens horen communiceren? Ze moeten er eer in stellen dat ik een naam noem. Dus vooruit maar weer. Die communiceert niet, die kletst alles dicht, kletst overal omheen. Dat, bewust. Iemand zei, spreken is om iets een ander duidelijk te maken. Nee, ze spreken om voor een ander iets te verbergen. Rutte hadden we die al genoemd? Nee, hè? Nou ja, hoeft ook niet. Maar ken u zelf, nou ken u, dat is dit. Daar komt niks van terecht. Daar kun je wel aan blijven werken. Zo, want we moeten de wereld verbeteren. Enzovoort in stand houden. Of zelfs verlossen. Redden moeten we hem tegenwoordig. Dat komt echt niet goed. En de enige manier om daar vanaf te komen is te komen tot kennis van Christus. Niet dat hij de wereld verbetert. Ook niet. Die doet hem weg. En juridisch is dat al gebeurd. En de rest is alleen een kwestie van implementatie. Dat neemt nog meer dan 1000 jaar. Sommige dingen gaan langzaam. Maar het gaat wel gebeuren. En Petrus zegt, ik kan niet wachten. Nou ja, hij zei, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En wij maar proberen de wereld te redden. Die gaat toch voorbij. Maak je geen zorgen. Komt goed. Don't hurry, don't worry. Had je die ook gehoord vanmorgen of niet? Die niet, hè? Die was iets vroeger op de televisie. Dat was Hour of Power. Don't worry, don't hurry, zeggen ze dan. Nou, wij benastigen ons om de eenheid te bewaren. En om te komen dus tot eenheid des geloofs, namelijk tot kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de maat van de grootte, de volheid van Christus. Dit is ook een verwijzing naar het Oude Testament, want een belangrijke waarheid, u mag hem echt niet vergeten. Een belangrijke waarheid is deze. Dat waar het Oude Testament spreekt over de Messias, de gezalfde. Ik heb het niet over de gekruisigde, ik heb het ook niet over de leidende knecht des Heren. Ik heb het over de risen Messiah, met een pleonasme, de opgewekte Christus, waar het Oude Testament spreekt over, laten we dan zeggen, over de Zoon, de verheerlijkte Christus, is dat zonder uitzondering, inclusief zijn hele lichaam zijnde de gemeente. Nou ja, als dat niet zo is, betekent het ook niks dat wij één zijn met Christus, één plant met hem zijn geworden, samengegroeid zijn met hem. Het betekent dat wij, als dus beschouwd worden als leden van het lichaam van Christus, en dus als leden van Christus, dat wij in Christus gezegend zijn, hoofdstuk 1 vers 3, met elke geestelijke zegening in de hemel. En hem te kennen impliceert te weten wie wij zelf geworden zijn. In Christus. En dat heet dan, zo is dan wie in Christus is, 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Met andere woorden, het Oude Testament spreekt over de Christus, de verheerlijkte. Maar impliciet, dus daarin opgesloten, over de gemeente die zijn lichaam is. Vandaar dat als in het Oude Testament geschreven wordt, bij gelegenheid over de verschijning van Christus, de Heer, in heerlijkheid, als hij de hemelen scheurt en nederkomt enzovoorts, dan is dat altijd inclusief heel de gemeente. Heb je dat? Het heet, de Heer komt met zijn tienduizenden, met zijn engelen, met zijn boodschappers, met zijn heiligen, hoe ze maar genoemd worden. Zie je? En als de troon des gerechts gezet wordt in Daniel 7, dan staat er niet maar één troon, tronen. En het gericht zette zich. De hele rechtbank, het is niet maar één. Ja, het is één, maar het is Christus en de gemeente. Hebben jullie dat nog? Die dingen liggen vast in hem. Vandaar dat Romeinen 3 kan zeggen dat Jodenheid en wie ze ook zijn, zij worden gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. En als ze zou gestaan hebben door de verlossing die door Christus Jezus is, dan zou niemand daarover struikelen en zeggen dat is mooi dat het zo is. En het is ook zo. Wat staat er zo niet? Er staat de verlossing die in Christus Jezus is. Zie? En er staat ook niet dat hij ons gerechtvaardigd heeft, hoewel dat zo is, en het staat er bij gelegenheid ook, maar er staat, hij is onze gerechtigheid. Jehovah Tzidkenu. Jehovah Tzadik, dat wil zeggen, de Heer onze gerechtigheid. Hij is ons geworden, gerechtvaardigheid en verlossing, en wat het maar was, waar stond het ook alweer? 1 Korinthe 2, dacht ik. Of 1 Korinthe 1, de laatste verse. Zoiets. Dat wil zeggen, hij is de verpersoonlijking van alles wat wij geworden zijn. Maar we zijn het geworden in Christus. En dus, wat de Heer doet in onze dagen, is ons brengen kennis van hem. En als je van de Heer wat anders verwacht, zul je dus altijd teleurgesteld worden. En als je dus gefixeerd bent op jezelf en je eigen leven, en je verwacht daar wat van, of wat voor van de Heer, ik moet u zeggen, dat gaat niet wat worden, dat brengt alleen maar teleurstelling met zich mee. Wij zouden interesse moeten hebben voor de Heer. En we hebben er belang bij, omdat wij aan hem deel hebben gekregen. En dus staat er, totdat wij alle zullen komen tot enzovoorts. Met als gevolg, en dat is dan voor ons eigen leven nu, vers 14, er komt namelijk alsnog een opdat in vers 14. Opdat wij niet meer kinderen, nepios, onmondigen, zouden wij zeggen, die niks in te brengen hebben, niks te melden hebben. Onmondig heet dat. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden. In gedachten sta ik dan altijd met twee benen in de branding. Dat is weliswaar lang geleden dat ik dat overhoop gehaald heb. Want je krijgt dat zand niet tussen je tenen meer uit. Hè? En dat is scherp, hoor. Dat is heel vervelend. Maar dat zijde staat in de branding. En dan komt de eerste stroom van voren. Want er staat met je gezicht naar de zeeweg, komt het van voren. En dan komt het van achteren weer. En dan moet je een beetje schrap zetten. Vooral als je wat dieper staat. Vooral op de noordkust van Terschelling, zal ik maar zeggen. En dan moet je staan even. En terwijl je daar staat, voel je dat je wegzakt. He? Dat is toch of niet? Heb je dat niet? Nee, niet op het strand van Urk. Dat is weer een ander verhaal. En je moet je elke keer schuin afzetten tegen die strand. Dan komt het van links en van rechts en wat dat maar is. En zo is het leven. Toch, het komt soms van links, komt van rechts. Het hangt er vanaf van welke kant ze nou weer schieten. Dan zeggen ze, de kogel kwam van links of de kogel kwam van rechts. Maar het is altijd of van links of van rechts. Maar het is alleen maar ellende, want je wordt heen en weer bewogen. Dat is de onzekerheid van het aardse bestaan. Dat is tamelijk normaal, hoor. De onzekerheid daarvan. Maar hier staat dat wij niet meer zouden bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Wind is deze keer niet pneuma, maar een ander woord. Het is ook niet goed vertaald, dat had stroming moeten zijn. Niet meer omgevoerd worden met alle stroming, want zo heet dat ook in Nederlands nog, der leer. Wij noemen dat leerstellige stroming. U weet wel, dat is een vak op elke bijbelschool, hè? Ja. Sekten en stromingen heet dat. Sekten en stromingen, ja. Omdat we niet meer omgevoerd worden met alle wind der leer. Dat is namelijk hoe het in de wereld ook gaat. Wind der leer. Die leer verandert altijd, hè? Dan moeten we dit, dan moeten we dat. En toen maar. Ook staatkundig, ja, ook in de politiek, maar ook in de filosofie en ook in de gezondheidsleer en wat het maar was. Alles verandert altijd weer. Vroeger moesten we veel dit en nou mag het. Vroeger moest je dan, weet ik hoeveel weken rust houden, wanneer ook alweer. Moest je zoveel weken op bed of zoveel dagen op bed. En nu moet je meteen op en moet je meteen de 100 meter lopen in welke tijd ook alweer. Nou, in ieder geval, men verandert van mening daarover. Of het veel uitmaakt, niks. Echt niet. Toch maar. Ja. En maar het heet hier dat die vloed, dat die beweging, dat die komt door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. Nou hoor ik echt niet tot de, hoe heet dat, voor de complottheoretici enzovoort. Helemaal niet. Ik geloof daar absoluut, sommige mensen denken dat ik dat ook, dat is helemaal niet, ik geloof er niks van. Ik geloof dat het allemaal dommigheid is en dat de mens niet in staat is zo'n complot te maken. Echt niet, want anders zou het heus wel een keer uitgekomen zijn en vervuld zijn. Maar ze hebben hooguit plannetjes in een achterkamertje, in de kroeg enzovoort. Maar dat zijn geen complotten. Er komt niks van terecht gewoon. De mens kan dat helemaal niet. Het is gewoon dommigheid. En hoogmoedswaanzin, dat is waanzin. Dat is niet een masterplan of iets dergelijks. Ik geloof er niks van. En dan al tragiek. Ook in de politiek, ze kunnen niks voor elkaar krijgen. Dat is het nou juist. En ze hebben altijd geprobeerd, dat is het vak, om iets voor elkaar te krijgen. Dat lukt nooit. Ze gaan allemaal over de datum. Bij al die politici en al die politieke systemen enzovoort. En maatschappelijke inrichting, maatschappij, leren en alles. Er staat allemaal een datum op. Houdbaar tot zo lang en dan dondert het in elkaar. Met geweld, gewoonlijk met revolutie. En als je pech hebt met een jarenlange oorlog. En dan begint het verhaal overnieuw. Dat is de wereld. Dat is je geschiedenisboek, kan niet schelen welke. Gaat alleen maar daarover. Over hoe het opkomt en weer in elkaar stort. Omdat die plannen niet werken, zie. Maar wat wij tegenkomen is dit. Bedriegerij der mensen door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar aan de woordkeus herkent u wat er eventueel achter steekt. Actief of passief, dat heeft er niks mee te maken, maar het is de duivel. De vader der leugen. En dat heerst in de wereld. Waarom? Ja, omdat men de waarheid niet wil. De waarheid struikelt op de straat, staat er. In Jesaja dus. Of in het Nieuwe Testament met de mooie metaforen van Johannes staat er. De mensen hebben de duisternis liever dan het licht. Hoezo? Zo gaat dat in het geheim. En wat er voor het voetlicht komt, is zijn lege woorden. Er komt zo'n minister het katshuis uit en er staat daar een leger van journalisten. Die doen net alsof het interessant is wat ze nu gaan horen. Ze moeten wel, want ze moeten de tijd vullen en ze moeten de krant vol schrijven. Tussen de advertenties door namelijk, enzovoorts. Maar de man heeft echt niks te zeggen en dat doet hij dan ook niet. Hij gebruikt er alleen veel woorden voor. Bla, 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 bla. Praten. Heb je dat? Zo gaat, dat is de wereld. En dan komen s'avonds de praatprogramma's op televisie, op alle zenders. Ook tussen de reclames door, uiteraard. En waar praten ze dan over? Over die lege woorden die ze gehoord hebben. En het wordt er nog leger van, enzovoort. Het is volkomen belachelijk. Ik ben het echt, ik vind het volkomen bespottelijk. Ik kan er geen respect voor opbrengen. Ik vind het zo absurd, absurd. Ja, inclusief over voetbal, ja. Inclusief, ja. Sommige dingen zijn leuk, maar toen maar. Zie, dat is de wereld. Maar wij zouden standvastig zijn, onwankelbaar. En laat ik dan wel maar weer met die woorden eindigen. Hier staat wat we zouden doen, vers 15. Wij zouden de waarheid betrachten in liefde. Dat is de eenheid nog van de band des vredes. Maar dan vers 15, de waarheid betrachtende in liefde alleszins, in elk opzicht, zouden opwassen in hem die het hoofd is, enzovoort. En het volgende vers lees ik niet meer, is er straks wel gelezen. Want het gaat over hoe de diverse leden van het lichaam één zijn met elkaar. Maar ik eindig met 1 Korinthe 15, het laatste vers. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Kijk, dat is wat anders. Dat gaat over de waarheid betrachten. Want het werk des Heren houdt in de opbouw van de gemeente, hebben we zojuist gelezen. Maar het gebeurt, de opbouw van de gemeente, door de waarheid. Door het woord van God, namelijk. Al wat God doet, ook in onze dagen, doet hij door zijn woord. En het werk des Heren heeft altijd betrekking op het handhaven, het betrachten van de waarheid, zijnde het woord van God. En waar gaat het woord dan weer over? Over Christus, die de waarachtige, dan wel de waarheid, is. En dat is wat ons trekt in de praktijk ook uit de tegenwoordige boze eeuw, zoals dat heet. Het is wat ons verlost uit de vergankelijkheid van het menselijk bestaan als zodanig. Het plaatst ons er als het ware buiten. Maar liever zou ik gezegd hebben, het plaatst ons daarboven. Het is allebei waar namelijk. Het onttrekt ons aan de aardse omstandigheden. En we zien het vanaf een afstand. We verbazen ons erover. Ik drijf er soms de spot mee. Zo langzamerhand. Want ik vind het wel erg de spuigaten uitlopen langzamerhand. Maar aan de andere kant, ja, het is onze zaak niet. Het bevestigt ons alleen dat het onze wereld niet is. Dat je er niet blij van wordt. Dat je er ook niks aan kunt doen. Je wordt alleen meegezogen in die strijd, die verwikkelingen die daarmee samengaan. Maar de bedoeling is dat we daar buiten staan, buiten de legerplaats. Dat we daarin onttrokken zijn. En ons richten slechts op dat woord dat bekendgemaakt zal worden. En dat ons spreekt over de Heer Jezus Christus, onze heiland. En de apostel legt hetzelfde uit aan de Korintiërs in 2 Korinthe 3 en 4. En hij zegt, en dus vertragen wij niet. Wij zijn dienaren gemaakt van het nieuwe verbond. Staat daar. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En daarna staat er een paar keer. En daarom vertragen wij niet. Wij blijven daarbij. Dat is wat ik u toewens. En wat de heer van u vraagt overigens. Maar wat ik u toewens voor het nieuwe jaar, om zo te zeggen. Als we dat halen, want ja, je weet het maar nooit, hè. Maar we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u zichzelf aan ons bekend maakt in uw woord. En dat uit dat woord de gestalte oprijst van onze Heiland, onze Heer en Zaligmaker Christus Jezus. We danken u te mogen beseffen, te mogen leren, dat zoveel beloften als u gedaan hebt, dat u in Christus ja en amen zijn. En dat wij onze Heiland kennen als de verpersoonlijking van u, en daarmee van alle normen en waarden, en daarmee van alle rijkdom en heerlijkheid die er bestaat. We danken u dat we door genade mogen wandelen in uw gemeenschap, gewijd aan uw dienst en gericht op de erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Want u hebt ons gezegd dat wij zouden standvastig zijn en onwankelbaar, in de wetenschap dat onze arbeid niet ijdel is in de Heere. En waar alles in deze wereld ijdel is en leeg is, zoals uw woord het zegt, bent u het die onze levens zin en inhoud geeft door ons bekwaam te maken voor uw dienst en ons te benoemen tot priesters en koningen en ons te maken tot erfgenamen van dat koninkrijk dat u vanouds beloofd hebt. En daarom, Vader, in alle vrijmoedigheid vragen we u dan op grond van uw belofte, wees u ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.